Het laatste rondje is gegeven.
Evie, die periode is al lang voorbij.
Nu de rode vlaggen neergehaald zijn en de roze olifant op stal, neem ik jou verder mee in mijn zoektocht naar een nuchter leven.
Maar de kunst is nu om nuchter te blijven.
Klopt. Je weet ondertussen wat we hier in mijn sober salon serveren. Straffe getuigen, coaches, auteurs, acteurs, muzikanten, podcasters, tips en tricks, maar vooral verhalen van jou en mij. Je hoeft helemaal geen probleemdrinker te zijn om in dit Stopcast-programma te stappen.
Alcoholalarm. Een podcast die dieper kijkt dan het glas.
Leven met mezelf. Ja. Ken je dat gevoel alsof er puzzelstukjes in elkaar vallen? Alsof er in een foute film de domino-steentjes zo in rewind weer opstaan? Alsof er zo deeltjes in jouw hoofd, die er allemaal wel waren, plots de connectie maken. Zo'n klein beetje Big Bang in je hoofd. Ja, zo kan ik de laatste twee weken het best omschrijven. En dat heb ik allemaal te danken aan een aantal niet toevallige ontmoetingen en gebeurtenissen. Ja, want na het bezoek van Manu is er toch weer wat gaan schuiven. En hoewel ik met een hele vrij harde quote geëindigd ben vorige aflevering, bleef mij de volgende uitdrukking van Manu toch aan het lijf plakken. Ik spoel even mee terug.
First we had a secret, now we have a story.
En ik vraag me af wat deze quote met jou gedaan heeft. Ja, van een aantal luisteraars weet ik het al, want eentje postte aansluitend op deze quote zijn een bekende blog met de titel Hersenspinsels. Een waanzinnige tekst waar ik me helemaal kon in vinden. En andere luisteraars die reageerden daar dan ook weer op. Het is zoals een Big Bang dat zo verder uitvloeide. En die reageert erop, dat is precies wat er bedoeld wordt met wat het is om in jouw kracht te staan. Ja, daar kom ik zo dadelijk op terug. Want zelfs de meest gehoorde uitdrukking, die we hier al 100.000 keer verteld hebben waarschijnlijk, dag per dag, stap voor stap, het wordt me steeds duidelijker. Dat draait ook niet altijd om stoppen met drinken. Want zelfs als het me helemaal te veel wordt, en ik krijg zowel symptomen terug van een burn-out, dan mompel ik dat ook tegen mezelf, dag per dag, uur per uur. Dat is minuut per minuut. En dat zijn zo gouden tips die ik niet had toen ik de eerste keer op eigen houtje gestopt was met drinken. En ik durf, door het gesprek van vorige week, nu stilaan, teruggaan naar dat moment van mijn rock bottom. In een outro zal ik al een tipje van de sluier en van die wazige dronken sluiermoment durven delen, denk ik. Het ligt al lang op mijn lever, maar ik had de kracht gewoon niet om naar dat moment te gaan, laat staan om het u te vertellen. Want ja, wat dat lopen betreft, nog zoiets. Ik kondigde de vorige aflevering ook een loo aan. Maar het voelde alsof ik een stap overslaag. En ja, zo moet ik ook bekennen dat dit net iets te snel is in mijn docusoap hier. En ik plak bewust het woordje soap eraan toe. Want per aflevering, stap voor stap, hier zijn we weer, was ik zo eigenlijk een klein stukje verslaving van mij af. En oké, ja, zo maakt het ook deze documentaire wel lichter om te dragen. Hè? Want het is al heavy shit genoeg, maar dat moet ik u vast niet vertellen. Dus de interessante coaching tools die ik u beloofd heb, hoe we precies in onze kracht gaan staan, die krijg je de volgende keer. Maar het is natuurlijk een heel belangrijke stap om te weten, wat is dat precies in die kracht staan? En dat is waar die blog waar ik het net over had, over handelt. Dus ik dacht, ik kan dat niet beter zelf uitleggen dan die tekst dat ik gelezen heb. Ik vraag gewoon aan de auteur dat hij zijn hersenspinsel zelf komt delen en toelichten. Maar eerst schenk ik voor mijn gast en voor mezelf even een gingerjacksje uit het gembergoud met wat ijs. Goodbye, koffiekaters. Hier is Jan Pulto. Deze podcast werd mogelijk gemaakt dankzij Ginger Jack. The answer is yes. Dag Jan.
Dag Jan.
Alles goed?
Alles als vele.
Als je hier zit toch wel.
Hè? Ja, absoluut.
Ja. Om eerst iets klinken?
Ja.
Maar we hebben elkaar al eens gezien, hè?
Cheers. Ik ben een aantal weken geleden als sober saloonmaagd bij u geweest. Ja. Ik ben toen naar ingeluisterd, naar Tom Helze.
Ja?
Dus niet onmiddellijk mijn, hoe zal ik zeggen, muziek dat dicht bij mij staat. Mm-hmm. Maar de mensen die ik daar ontmoet heb, die waren dat wel. Dus dat heeft veel goed gemaakt.
Ja, dat was een toffe ontmoeting. En ik kan me nog herinneren dat ik toen tegen u zei, zeg, jij moet eens komen naar de Sober Saloon. Om uw verhaal ook te vertellen. En ik heb mijn eigen een beetje, ja, zo typisch ik vorige aflevering zei, ik verwacht het onverwachte. Ja, dat was heel brutaal van mezelf. Ik had ook niet verwacht dat jij er nu vandaag ging zitten. Maar er zijn zo'n paar dingen de laatste 2 weken gebeurd. Dat ik dacht, nee, ik kan niet wachten met de Jan tot het einde van dit seizoen. Die moet nu al even komen.
Okay. Ja. Ben vereerd. Je weet, Evi, ik schrijf het beter dan dat ik het vertel.
No way. Jij denkt dat.
Dat zit toch zo in mijn hoofd.
Ja, dat is een verschil, hè.
Ik heb je dat al eens verteld. Ik heb heel vaak een beetje bang om de verkeerde dingen te zeggen of om niet de juiste nuance te leggen in iets wat ik wil delen met de mensen. Als ik schrijf, kan ik dat wel. Dan kan ik over dingen nadenken. Kan ik af en toe eens een keer een tekstje een paar dagen laten rotten. En dat maakt dat ik dan... beter kan bewaken wat ik vertel.
Ja, dat snap ik wel. Maar omdat het soms ook delicaat is. Hè, soms een verkeerd woord kan soms anders overkomen. Maar hier is, echt, klinkt het niet, dan botst het. En het botst bij mij soms ook zo. Want wat ik misschien een paar weken geleden vertel. Ik denk, ik had het anders moeten zeggen. Maar de mensen kennen mij ondertussen wel een beetje. Dus maakt u daar geen zorgen over. Maar je zegt het al onmiddellijk zelf, wat jij schrijft. Je bent een blogger.
Ja.
Yes. En ja, dat heeft alles mee te maken dat je hier nu al zit. Want de vorige aflevering, ik ben voor de eerste keer geëindigd met een quote. Dat was een vrij harde quote. Maar er kwam in het vorige gesprek met Manu ook ter sprake. First we had a secret, then we have a story.
Ja.
En ik had eigenlijk Lou, een coach, gepland. Om daarop verder te gaan van, hoe doen we dat? Hoe vinden we dan die story? Hoe vinden we die kracht? Maar eerst heb ik iets ontdekt in uw blog die jij onmiddellijk na het beluisteren van de podcast deelde in onze community. Mm-hmm. Deelde jij uw blog, zoals je dat regelmatig doet. En jij beschreef daar echt in, wat is dat precies in uw kracht komen? En ik denk dat ik eerst, om eerlijk te zijn, deze stap moet zetten voordat ik ga weten hoe
niks,
dat ik dat ga doen.
Niks moet,
nee,
niks.
Maar nee, het voelt ieder, zo aan.
Ieder op zijn eigen tempo.
Ja, dat is een hele belangrijke, hè, want het is ons verhaal nu vandaag dat we delen. Ieder moet die stappen voor zichzelf uitmaken.
Het heeft me heel hard geholpen om dicht bij mezelf te komen. Schrijven is een beetje gestart als puur een therapeutisch verhaal om toch wel wat gedachten, demonen van mij weg te schrijven. Ik doe dat nog, mm-hmm, bijna dagelijks. Maar er is toch wel iets anders voor in de plaats gekomen. Ernaast gaan staan. Dat is over mijn demonen praten.
Ja.
Maakt niet uit in welke volgorde dat gaat doen. Maar ik denk wel dat het kan helpen om uw herstel een beetje te vergemakkelijken. Om uw verhaal met mensen te delen. Ik heb het in het begin heel voorzichtig met mezelf gedaan. Vandaag ben ik er al iets stouter in. En deel ik mijn de dingen die ik opschrijf wil met een breder publiek. En ik spreek er ook over. En dat zet mijn herstel, mijn nuchterheid. Dat brengt mijn nuchterheid op een ander niveau, denk ik. En is het niet om mijn eigen demonen weg te schrijven? Ik heb weinig ambitie. Maar als ik met mijn verhaal één iemand kan inspireren, dan ben ik al de gelukkigste mens van de wereld.
Want dat is wat we hier eigenlijk zitten te doen. Want ik las het en ik dacht, goh, maar dit... Het was voor mij zo een... Hoe moet ik het het beste beschrijven? Moet even nadenken, hè, van, godverdomme, dat kan ik niet beter zeggen. Ik ga naar de Jan bellen en ik ga vragen. Ik heb eerst al nu de vraag gesteld, mag ik u een tekst delen? En terwijl ik met u aan het bellen was, dacht ik, wil hem zelf niet voorlezen. En toen hadden we direct met twee zoiets van, laat ons gewoon ineens onze babbel doen. Hè?
Maar ja.
Ja, dat vind ik geweldig. Misschien moeten we toch eerst naar die tekst eens gaan, of wat denk jij?
Ja, prima. Ja? Ik wil hem proberen.
Het is precies een ongemakkelijke stoel, hè?
Nee, het valt wel mee. Dus als je wat gekraak hoort op de achtergrond...
Dat ben ik niet.
Ik zit hier op mijn stoel. Dus
ja, ik denk dat beesten... We hebben al zoveel getriggerd over die tekst. Misschien eerst die tekst gewoon even.
Ik ben daar zenuwachtig voor, je weet dat.
Toch niet bij mij?
Maar om dat te lezen.
Okay.
Dat is altijd een beetje...
Pak toe een tijd.
Awkward om zo je eigen geschrijf te lezen. Maar wat, Jan, geef zelf de klag. We gaan dat gewoon doen.
Je kunt het.
Ja, hier gaan we. Leven met mezelf. Misschien betekent vooruitgang en stappen zetten in het leven soms ook wel eens achteruitblikken en terugkijken naar het verleden. Mensen waarmee ik aan het begin van mijn struggle van gedachten wisselde, probeerden me toen uit te leggen dat het heden gemaakt wordt in het verleden. Heel lang begreep ik niks van wat ze me zeiden. Leven uit het verleden, hoe doe je dat? Bovendien leek me dat een bijzonder onaangename gedachte. Was ik net niet heel hard aan het proberen om dat verleden uit te wissen, alsof het nooit had bestaan. Terugblikken naar wat ooit een beschamende werkelijkheid was geweest, deed me huiveren. Als dat verleden te dichtbij kwam, deed het mijn lichaam verstijven van schaamte. Het was toen net alsof ik me in twee tegenovergestelde werelden bevond. Een nieuwe, onbekende wereld, waarvoor ik gekozen had, en een andere, waarin ik niets terugvond om fier over te zijn, maar die me zonder toestemming te vragen zich er steeds opnieuw tussen friemelde. Toen ik nog niet zo heel lang geleden diep in het verleden peuterde en veel te lang naar de flashbacks van mijn eerste wereld keek, namen woede, schaamte, verdriet en andere negatieve gevoelens de bovenhand. De angst om met die gedachten in een donker zwart gat meegesleurd te worden, trok lange tijd als een wildstromende rivier door mijn ogenschijnlijk comfortabel leven. Soms droom ik er nog van en dan botsen die twee werelden die ik van elkaar gescheiden wil houden op elkaar. Zoals water op een rots in de kolkende stroom waarin ik me probeer drijvende te houden. Zolang ik mijn verleden buitensloot, gaf ik bitterheid, angst, twijfel en ontgoocheling alle kansen om me te blijven achtervolgen en op te jagen. De obsessieve gedachten aan mijn dronken verleden, aan de gemiste kansen en aan gekwetste mensen namen zoveel plaats in dat er geen ruimte was om de zin en het geluk van mijn nieuwe, sober bestaan te ontdekken. Door de dingen van me af te schrijven, door erover te vertellen, merkte ik dat de mogelijkheid bestond om me te ontdoen van de naargeestige gedachten die ik tot dan toe had meegesleept als een rugzak vol met stenen. Met het verstrijken van de tijd en met elke nieuwe sobere dag kon ik mijn brein programmeren, zodat oude gewoonten vervaagden om plaats te maken voor nieuwe. Ik zag in dat ik de hele tijd niet gevochten had tegen dingen die niet gebeurd, die gebeurd waren. Nee, ik had gebokst tegen dingen die net niet hadden plaatsgevonden. Lange tijd had ik de fles keuzes laten maken, zodat ik ze zelf niet moest nemen. Door dat vluchtgedrag heb ik mezelf enorme kansen ontzegd. Maar het heeft geen enkele zin om bij die enge gedachten te blijven staan en er verbitterd over te blijven. Drank had me zonder moeite alles kunnen ontnemen, maar dat is niet gebeurd. Ik ben over één ding uiteindelijk de baas gebleven en ik ben fier dat hij me dat laatste restje menselijke vrijheid niet heeft kunnen ontnemen. En dat was de keuze om vrij te zijn. Dat was de keuze om te kiezen en die keuze heeft mijn leven gered. Dat inzicht is alleen maar kunnen ontstaan door nuchter te praten met mensen die een gelijkaardige weg hebben afgelegd. Het hielp me enorm vooruit om over mijn angsten en twijfels te getuigen, zodat ik er zelf overheen kon stappen. Die gesprekken geven me inspiratie en nieuw besef, zodat ik er verhalen kan over blijven vertellen. Expressie lijkt dan toch het tegenovergestelde van depressie, of hoe zeg je dat? Met het inzicht verworven dat ik niet alleen sta met mijn probleem, kan ik de slachtofferrol van me afgooien. Ik zie nu in dat lijden in al zijn aspecten bij het leven hoort, zoals ademen, eten en slapen. Ik kom er elke dag achter dat het slachtofferschap een ongewenste optie is die niet bij het leven hoort. Ik weet dat de volgende gedachte hoogdravend lijkt, maar ik ben er echt helemaal zeker van dat ik de enige persoon ben op deze kluit die in staat is om van mezelf een slachtoffer te maken. Ik zeg dat omdat zelfbeklag een passieve emotie is die ik heel goed ken. Die emotie heeft me lange tijd helemaal doen terugplooien op mijn eigen ellende. Ik legde de oorzaak daarvan gemakshalve bij externe factoren of bij andere mensen, zodat ik zelf geen verantwoordelijkheid moest opnemen. Op een helder moment en na een inspirerende babbel met de juiste persoon, kwam ik erachter dat ik onmogelijk in de schaduw van mijn verleden kon blijven staan om er vervolgens over te beklagen dat ik de zon niet meer kon zien. Ik gaf mezelf dan ook toestemming om het te ontdoen van mijn twijfels en van de last van mijn verleden. Voortaan mag ik helemaal mezelf zijn. Ik begin er meer en meer in te lukken om dingen die in het verleden gebeurden daar te laten en niet te veel verwachtingen te stellen in de toekomst. En zo blijft vandaag over. Daar moet ik het mee doen, met 24 uur. En daar moet ik het beste van maken. Als ik daarin slaag, heb ik goed voor mezelf gezorgd. En het gevolg daarvan is dat ik geen eikel word voor andere mensen. Dat feit op zich is een verrassing, omdat ik dagelijks mag ervaren dat met die gedachte best te leven valt. Al word ik soms horendol van mezelf. Ik hoop oprecht dat jij het niet werd.
Amai, ja. Je wordt er emotioneel van, zie ik.
Ja.
Het grijpt in de keel.
Ja.
Ja, ik kan aannemen... Ja,
ik heb dat wel vaker als ik zo dingen... herlees of zo, dan kom ik helemaal terug in de emotie van het moment dat ik het geschreven heb of zo. En
maar dat mag, hè?
Ja, ik schaam me daar ook niet voor.
Nee, dat is zelfs mooi om te zien dat je er zo... En ik kan aannemen als luisteraar dat je dat nog een paar keer wil beluisteren, zeker met zo'n stem als Jan, maar we gaan ook de tekst natuurlijk delen in de bio, we zullen de link daar zetten, als je het nog eens wil herlezen. Maar ik moet toegeven, ik heb hem ook een paar keer... Ik heb hem eerst even laten rusten en dan nog eens herlezen. En straffe was dat ik het eerst aan die tekst... Ik zeg, ja... En er wordt veel gezegd, je moet vanaf nu vooruitkijken. Eén, dat is niet zo simpel. En twee, nee, we moeten ook een beetje durven naar dat verleden zien om dat een plaats te geven om te kunnen vooruitkijken. Dat was zo mijn eerste gedachte. En dan de reacties van de luisteraars op uw tekst in de groep was van... Dit is wat er bedoeld wordt met in uw eigen kracht staan. Amai, dat was een eye-opener. Hoe zie je dat zelf?
Ik voel me eigenlijk een beetje vereerd. Ik weet niet hoe ik het precies moet verwoorden. Ik probeer gewoon in mijn teksten mezelf bloot te leggen, Evi. En mijn gedachten en mijn emoties de vrije loop te laten... Ik probeer daar de juiste woorden op te denken en de juiste nuance en de juiste sfeer mee te zetten. Dat is wat ik daarmee probeer te doen.
Ja, daar zit een fijn in geslaagd.
Het is fijn om te horen dat aankomt.
Ja. En was dat ook de intentie van die tekst? Wat zat er voor jou het meeste achter? Zo in die kracht staan, dat verleden durven blootleggen en dat een plaats geven om dan toch te zeggen, ik kom in die presence. Hè, want we hebben hier ook al eens een presence coach gehad, dus het komt wel een beetje terug altijd. Mm-hmm. Dat is ook een kracht om nu te kunnen leven en te genieten. Mm-hmm. Maar vanuit welk idee is een tekst ontstaan?
In de tekst haal ik eventjes aan van... mensen zeiden me... dat het heden gemaakt wordt in het verleden. En ik begreep dat echt niet. Ik ben nu, en ik zeg dat helemaal niet hoogdravend, of met mijn hand op mijn borst of met mijn arm in de lucht, ongeveer deze periode, 9 jaar nuchter.
Proficiat?
Ja. Ik doe maar gewoon even.
Wij weten allemaal als luisteraar dat dat niet zo gewoon is. Dus dat kunt ons niet wijsmaken.
Ik weet maar... Het is een aantal weken geleden ben ik met mezelf aan de slag gegaan om... Ja, en dat stopt ook nooit, hè, van die vraag van... Wat is eigenlijk de oorsprong van mijn verslaving? Ik weet dat ik ze al heel lang heb, maar wat ligt er eigenlijk aan de bron van die verslaving? En ik ben bij mezelf... te raden gegaan en ik kwam uit bij ons ma. Ons ma die vertelde altijd een verhaal en ze deed dat redelijk fier, dat ze 4 uur voor mijn geboorte in Café Racing nota bene nog een 33 gedronken had en op de bingo gespeeld had 4 uur voordat ik het levenslicht zag.
Ja.
En ze vertelde dat met heel veel fierheid. En ja, dat heeft me toen wel wat toe nadenken van, is dat nu de emotie die je hebt als jonge moeder of moeder in spe, dan zou uw aandacht toch moeten zijn bij uw spruit dat er gaat aankomen.
En niet bij twee verslavingen.
En niet bij twee verslavingen, inderdaad. Ik ging daarmee aan de slag en ik kwam ook tot de bevinding dat ons ma, en geen slecht woord over ons ma, maar dat was niet zo'n aanwezige mama. We gingen elke week gaan zwemmen en onze pa, die nam ons altijd mee. Ons ma is één keer, dat ik het mij kan herinneren, mee gaan zwemmen. Ze is ook ooit één keer mee gaan fietsen, 2 kilometer, dan heeft ze teruggedraaid en heeft ze gezegd van dat is niks voor mij. Om maar te zeggen van, ja, de nestwarmte, de liefde van mijn moeder heb ik misschien onbewust wat gemist of zo. Ik denk dat dan kwam ik terecht bij haar verhaal, bij haar jeugd, hoe is zij opgegroeid. Ze is dan geboren in de Tweede Wereldoorlog. Dus heel veel warmte, heel veel ruimte voor warmte en genegenheid zal daar ook niet geweest zijn. Ik denk dat die mensen al blij waren als er een patat op tafel kwam. En op die manier kwam ik bij mijn grootmoeder terecht, die ook haar verhaal had. Geboren in 1904, op haar 15 jaar een heel zware polio-infectie opgedaan had. En 5 jaar bedlegerig geweest was. En uiteindelijk kwam ik bij de slotsom van, ja, ik ben gewoon maar een heel klein productje van mijn verleden. Die mensen hebben allemaal met de beste bedoelingen getracht om hun gezin te ordenen, om de goede dingen te doen. En wat er naar voren kwam, dat was een heel grote vergeving. Zo van, oké, dit is de situatie wat dat is. Ik kan daar niks meer aan veranderen. Het was een heel goede ervaring om eens een keer helemaal die diepte in te gaan. Maar ik kom tot de conclusie dat ik er niks mee ben. Ik kan daar niks aan veranderen. Ik kan aan al die scenario's die zich in het verleden hebben afgespeeld, ik kan daar niks meer aan veranderen. Dat is wat dat is. En op dezelfde manier denk ik naar de toekomst toe. Van, ja, soms, allee, je hoort dat vaak van mensen, van ja, als ik later in pensioen ben, dan koop ik mij een boot of dan dit of dat. Om dan soms te horen van, ja, de mens is 2 weken geleden aan zijn pensioen overleden.
Ja, dat hoort vaak.
Ik ga niet wachten op die tijd die misschien nooit komt. Op dat scenario die in mijn hoofd zit, dat misschien nooit komt. Ik probeer de dingen vandaag te doen. En ik zeg dat dan soms, ja, mijn toekomstplannen die liggen niet verder dan 10-12 uur voor mij. En daar probeer ik het beste mee te doen. En zo probeer ik in het leven te staan, om elke dag op te staan en te zeggen van, oké, dit is een dag en, ja, en hier moet ik het mee doen en hier ga ik het beste van maken.
Ja, maar ik vind het wel zo schoon dat je toch even teruggaat. Ik heb dat nu de laatste tijd ook gedaan en er kun je niks mee. Dat is waar, het verleden is het verleden, je kunt dat niet veranderen. Maar het is door het proberen te begrijpen, of zelfs begrip voor anderen, ik denk dat dat een beetje in ons karakter ook ligt, ja, het begrip van anderen, waarom hebben zij gedaan wat zij gedaan hebben, mm-hmm, snapte? En dat een plaats te geven, en dat geeft u dan de kracht om te zeggen van, ik laat het los.
Ja, en ook op een empathische manier naar uzelf te kijken en soms tot de conclusie komen dat je naar je eigen kinderen soms niet de aandacht geeft die, ja, ze op dat moment verdienen. En dat is dan tegelijkertijd een heel grote uitnodiging om het anders te doen. Dus en ik denk dat dat bedoeld wordt met het verleden. Hoe zeg ik? Het verleden wordt gemaakt, het heden wordt gemaakt in het verleden. Ik denk dat dat is wat dat...
Ja,
wat
het zijn eigenlijk levenslessen, hè, daar draait om. Als je er niks uit leert, je kunt even goed zeggen, ja, voort, dat was mijn verleden. Dat is zoals een beetje herval, hè. Ik hoor dikwijls, als ik met coaches in gesprek ga, dat die zeggen, herval, dat kan, hè, dat hoort erbij. En dat is niet erg, zolang je er maar iets uit leert. Datzelfde met het verleden, hè. Ja. Als we er niks uit leren, dan... Ja. Zeg jij ooit herval?
Ervaring.
Dat is, ja,
dat is een berg mislukkingen, hè. Dat is ervaring, hè.
Ik zeg altijd, je kunt alleen maar leren uit je fouten, hè.
Sowieso.
Als iedereen altijd zegt, die school, daar zit ook niks mee, hè.
Nee, dat brengt mij ook naar hoe dat ik naar mijn nuchterheid kijk. Ik ben helemaal niet fier op de dingen dat ik uitgestoken heb. Hè. Toen dat ik nog me gedronk. Het zat in een tekst ook, ik heb wel wat mensen gekwetst. Ik heb mezelf kansen ontnomen, grote kansen. Hier en daar wel wat. Enfin, we gaan niet op die weg, want allee, daar is niks te vinden. Ik ben daar niet fier op. Maar ik ben nu wel stilletjes aan fier dat ik die twee werelden kan zien. Van, wat is de wereld van een afhankelijke, van een verslaafden, aan drankverslaafden, aan de uitvluchten verslaafden. Ik zal het misschien beter zo uitdrukken. En wie dat ik vandaag aan het worden ben. Het is ongelooflijk boeiend om te zien dat verhaal niet af is. Hoe ik de eerste jaren naar mijn herstel keek en hoe ik vandaag naar mijn herstel kijk, daar zit ongelooflijk veel evolutie in en dat maakt me nieuwsgierig. Ik was vroeger echt een cynicus, Evi. Ik was sarcast. Ik stond helemaal niet positief in het leven. En als ik zie van waar dat stoppen met drinken mij vandaag gebracht heeft, hoe dat ik op een andere, misschien wel warmere manier naar het leven kijk, een beetje vergevingsgezinder.
Humoristischer ook, want je zegt, ja, ik ben een sarcast. Ik merk in uw teksten soms zo, dat cynische wel, maar op een plezante manier. Dus cynisch vind ik zo niet het juiste woord. Zo raak gewoon zeggen, gelijk het is, zo, ja, ik kan me er wel in vinden. Zo. Ja. Dat vind ik wel tof. Ja. Ja, ja. In uw tekst, want we hadden het er juist, als we... Als je binnenkwam, ons babbeltje deden, hadden we het over obsessie. Het was me nog nooit opgevallen als ik de tekst had gelezen. Er komt ook het woord obsessie in uw tekst terug. Hoe obsessief ben jij? Want ik merk dat daarbij toch wel... En dat, ik begin dat ook als een trekje van mezelf, dat, nu pas, dat ik nu pas ontdek bij mezelf. Maar ik merk dat ook bij veel van mijn gasten, die zo'n beetje het obsessieve in zich hebben.
Ja, stoppen met drinken verandert uw karakter niet, hè, Evi. Dat zijn een aantal
dingen. Nee, maar het komt nu wel naar boven, zo, ja, dat trekje.
Ja. Ja.
Allee, of ik ontdek het, dat was er altijd al, hè. Het was er altijd al, hè. Maar ik wist niet dat ik het had.
Ah nee, omdat je het overgoot met ik weet niet wat je dronk.
Ik had alles. Ik had periodes van de cava, ik had periodes van de gin tonic, ik had alle periodes. Maar nu heb ik de periode van de ginger jack, hè.
Maar dat is effectief wat hij aanhaalt, hè, van... Toen ik vroeger in met een bepaalde emotie geconfronteerd werd, wist ik niet hoe ik ermee moest omgaan. Ja. En dan goot ik daar heel veel van alles en nog wat op om dat gevoel weg te duwen, om het niet onder ogen te zien. Maar ik ben uw vraag kwijt.
Het obsessieve, maar misschien dronken we ook wel heel obsessief, waren we daar zelfs obsessief in.
Dus dat stukje karakter, dat verandert niet. Ja. Ik ga nog altijd, als ik stop aan een tankstation en ik koop mij zo een doosje spekken en ik beloof me plechtig om er daar één van te eten, om dan een half uur later te zien dat er geen ene meer overschiet. Bijvoorbeeld, als ik een zak chips opentrek, ja.
Hetzelfde verhaal.
Of dat een klein pakje of een familiepak is, dat is op. Dus ik ben wat dat betreft binair. Ja, ik heb zo'n switch 1-0. Ik doe alles obsessief. Ik slaap obsessief. Ik vrij obsessief. Ik werk obsessief. Niet al te vaak, maar als ik het doe, doe ik het obsessief. Ik heb wat dat betreft geen grenzen. Ik denk dat dat een stukje symptoom is van verslavingsgevoeligheid, denk ik. Ik denk dat dat misschien... Ik ben geen psycholoog, maar misschien zit dat daar ergens.
Ja, ben er wel vrij zeker van. Want uw teksten gaan niet alleen altijd over alcohol?
Nee. Ik heb van mezelf ontdekt en ik wist dan niet dat ik eigenlijk een hele scherpe blik op de wereld heb. Ik wist dan
het zou wel zijn.
Ik wist dat echt niet. Het is wel een jaar of zeven geleden toen dat ik gestopt was. Allee, en een beetje stabiel... als ik dat zo mag zeggen, stabiel, nuchter was. Ja, ik hoef dat niet te zeggen, dan komt er een zee van tijd vrij. En iemand zei, misschien moet je iets gaan doen, hetgeen dat je vroeger, toen je klein waart, graag deed. Ik ben gaan vissen terug. Niet om vissen te vangen, maar om te zien of dat me dan nog enigszins boeide.
Maar dan heb je toch... Maar sorry dat ik je onderbreek. Ik denk aan vissen, dan heb je toch een zee van tijd...
Ja,
maar toch ook te veel, denk ik. Ik merk aan mezelf dat ik nu heel veel, terug zoals ervoor ook wel, bezig, om die gedachten nu. Hè. Mijn vakantie was zo, bezig zijn. Maar als je zit te vissen, dan ontploft je kop toch in een tijd, wel, niet?
Nee.
Ja, maar dat vraag ik mij af. Of geeft u dat dan rust? Of hoe moet ik dat zien?
Dat gaf mij rust. En ik kon, als ik het mij hoor zeggen, de mensen gaan zeggen, dat is niet gek. Ik kon naar een eend kijken, hè. Ik kon naar een eend kijken, wat die voorbij dreef. En dan kon ik me bijna in de plaats stellen van die eend hoe zij naar de wereld keek. En dan begon ik de gedachten van de eend op te schrijven. Dus ja, ik was bezig met observeren. Ik was bezig met er is trouwens een verhaaltje van dat ik geschreven heb over de woord dat kijkt naar de wereld.
Misschien dat wil ik wel eens zien.
En daar heb ik ontdekt dat ik op een scherpe manier naar de wereld kon kijken. Ik heb dat aandacht gegeven. En ook als ik ergens binnenkom, de omgeving wordt gescand en ik heb alle indrukken, alle gevoelens, alle details van mensen heb ik ergens opgeslagen en kan ik ze nadien reproduceren in een verhaal. Onder iets humoristisch uit te halen of om een heel klein trekje heel groot uit te vergroten, een karikatuur ervan te maken. En taal helpt mij daarmee. Ik speel wel graag met taal.
Daarvoor schreef je niet als je drank? Nee, dat is...
Nee,
zot. Zo'n talent, jong.
Maar hoe gek is dat? Ja. Wat dat stoppen met drinken met een mens kan doen.
Ja, echt. En zijn jij op eigen houtje gestopt met drinken? Of hoe heb jij, welke stappen heb jij ondernomen?
Welke stappen heb ik ondernomen?
Of misschien moet ik eerst vragen... Het is wel een tricky vraag. Wat was echt uw rock bottom moment dat je zei, nu is het genoeg?
Mijn rock bottom. God, dat is wel heel... Ja, nee, dat is persoonlijk, maar... Daarvoor, ik heb wat dat betreft geen geheimen. Mijn vrouw hoort niet altijd graag wat ik de wereld in stuur, maar...
Je moet het niet vertellen.
Maar ze heeft er vrede mee. Nee, we zaten... Ja. Waar ga ik beginnen? Ik had mezelf zo op een eiland gedronken dat alle aandacht nog ging naar drank. Al de rest interesseerde mij niks meer. Mijn familie, al mijn relaties stonden in het rood. Alle alarmbellen die gingen af, maar ik hoorde ze niet. Maar ja, wat dan een alcoholist dan doet, die legt de oorzaak van de problemen bij anderen. Ik leid die met mijn vrouw. En ik zei, nu gaan we relatietherapie en nu gaan we dat hier oplossen. We hebben dat een paar weken gedaan en dat ging voor geen meter vooruit. En op een bepaald moment, in een één-op-één verhaal met die relatietherapeuten, mijn vrouw was daar niet bij, heeft hij mij de vraag gesteld van Jan, we zijn al een paar weken aan de gang... maar ik merk toch aan uw gedachten en aan uw... Is er alcohol in het spel? En die vraag die overviel mij, ik zeg... Ja, ik denk van wel. En die heeft mij een nummer gegeven van... Ja, ik mag dat zeggen van AA. Die zei, belt die morgen... Nee, belt die vandaag. Nee, we bellen die nu.
Mm-hmm.
En ik heb daar iemand aan de lijn gekregen... die me uitnodigde om de dag nadien... naar een vergadering te komen. Ik heb dat gedaan. En ik ben plichtsbewust, zeker de eerste jaren, elke week naar die vergadering gegaan. Ik heb geen druppel meer gedronken.
Nice.
Maar was mijn rock bottom? Ja, goh. Mijn, echt dat ik het me nog helder herinner dat ik van het werk kwam en dat ik in een of ander café toch al een duvel of 4, 5 gedronken had, dat ik thuis kwam en wachtte tot iedereen gaan slapen was. En dan heb ik 3 flessen rode wijn afgetrokken en die naast mij gezet en de vraag gesteld, hoe ver gaan jullie mij brengen? Ik heb die in een ongelooflijk tempo leeg gedronken en ik dacht ik dacht dat ik nog helder was, ik dacht dat ik nog lucide was, ik dacht dat mijn gedachten nog oké waren. Ik ben rechtgestaan, ik ben gevallen, ik ben mijn kind op de tafel gevallen, bloed erop. En toen heeft mijn vrouw gezegd van, nee, stop het.
Ja.
En ik denk dat het dieptepunt was van... Heeft losgemaakt van, zo kan het niet verder. Ik was al aan mijn tweede leven bezig en ik was niet van plan van om er nog een derde bij te hebben.
Ja, we zijn geen katten, hè.
Nee. Ja.
Soms moeten... Ja, maar ik geloof nu ook wel heel sterk in de gedachte van... Dat is niet fijn en dat is niet tof en dat is keihard. Maar soms moeten we zo even heel diep gaan om wakker geschud te worden. Om te staan waar dat we nu staan. Allee, ja, want jij staat al heel ver in je traject. Ik ben maar een beginner. Hè. Ik ben zoekende op alle vlakken. Maar ik merk nu toch al van...
Maar even mijn gezichten, maar... Allee, en ik weet dat raar klinkt. Maar die, dat glas wijn, dat staat even ver voor u als voor mij, hoor.
Dat is gewoon een uitspraak. Ja, dat... ja. Ja, oké, okay, maar ja, ik merk dat omdat ik er, ben er ja, niet intensief, maar obsessief mee bezig. Waar, hoe, wat, wanneer, aan het graven, aan het doen. Oké, okay, komt ook een beetje door die podcast. Maar ik ontdek nog altijd zoveel meer. Ik kan niet zijn, want we hebben ook luisteraars die dat zoveel tijd nuchter zijn, dat die gewoon ook soms wel herkenbare momenten hebben van, ah ja, die fase ben ik ook doorgegaan. Dat het in fases is, hè, dat je toch eraan werkt. Allee, het kan toch niet zijn dat iemand als ik, die nu, ik weet niet, ik zit op 8 maanden, denk ik, en jij zit op 9 jaar, dat wij even sterk in onze schoenen staan. Ondanks ik wel kan denken dat de verleiding er nog altijd wel is, omdat je zegt, het glas, ja, oké.
Absoluut.
Maar je hebt toch al veel meer ontdekt van jezelf en van je omgeving.
Ja, absoluut. En ik merk dat die eerste periode toen ik... zelfs die eerste week toen dat ik heel fier kwam zeggen van ik heb deze week niet gedronken. Dat was mij nog nooit in mijn leven gelukt, hè, om een week niet te drinken. Dat was euforie, hè. Dat was kermis in mijn hoofd. Hè, van, nee, dat is hier aan, dat lukt. Dus is euforie, dan kom je in een stuk ontnuchtering. Oei, is het dit maar? Mm. Dat zijn fases die kunnen triggeren. Hè, van als je, dat zijn, ja, triggers kan het niet anders noemen. Van dat je denkt van oké, okay, is dit,
ondertussen een excuses.
Ja, is dit nu maar. En, maar je krijgt daar vrede mee. Misschien klinkt het bedreigend, maar het is het absoluut niet. Al die hele grote pieken en al die hele grote dalen, waar dan niks te zoeken is, wat dat het leven is, die zijn afgetopt. En ik ben daar echt blij mee.
Ja, het is dat denk ik ook een beetje leren aanvaarden. Terug zo gewoon. Ik was vroeger altijd kei blij van, ja, ik ben een persoon met pieken en dalen. Ik ben niet zo die oppervlakkig leeft. Maar wat een rust brengt mij dat die aftopping van die pieken en die dalen, dat zo een rechtere lijn...
Wat maakt dat je die pieken en die dalen wilt...
Ja, dat weet
wilt,
ik ook.
...wilt nastreven. We hebben het daar straks al eventjes over gehad. In mijn geval was dat ik van mezelf vond dat ik moest passen in een afgietsel dat iemand anders, iets dat buiten mij lag, van mij verwachtte. De maatschappij. Mijn vrienden. Nee, de toegarnituur, noem maar op. Die was zo een beeld van altijd de vrolijke Frans. Maar ik ben dan niet... En het is echt een bevrijding om die zoektocht naar jezelf aan te gaan. En daar is een keer met een afstand van te kijken. Dat ben ik ook.
Ja.
Ik ben wel een gevoelige mens. En die emoties zijn niet altijd even fijn. Maar die mogen er wel zijn. En ik hoef daar niet meer van weg te lopen.
Ja, het ook zo niet meer moeten, dat klinkt voor mij ook wel herkenbaar, zo de vrolijke Frans. Hè? De vrolijke... Mensen verwachten dan ook altijd dat je de gangmaker waart, omdat je gedronken had waarschijnlijk, en de straffe verhalen vertelde en weet ik wat. Dat is bij mij ook heel hard afgevlakt, zo tot het moment dat ik mij, dus hier al een paar keer aangehaald, zo saai vond. Of dat zat dan waarschijnlijk in mijn hoofd, dat jij ook zo'n periode gehad, dat je... Maar dat is oké, hè. Dat je vond van, maar ik vind dit saai. Of ze vinden mij saai, terwijl dat niet is.
Ja, je moet saai omschrijven. Wat is saai? Hè?
Ja, tegenover ervoor waren er waarschijnlijk los over. Denk ik dat nu, zoals ik ben, er los over. En nu ben ik zo...
Wat is saai en wat is betekenisvol?
Ja, dat is een schone vraag.
Ik ga nog altijd naar het café, Evie.
Ja?
Niet meer alle dagen, maar ik ga nog altijd naar het café. Ik zit niet meer aan de toog. Ik zit niet meer het dichtste
bij de tap. Nee.
Ik zal eerder op een... En ook niet meer omringd met 20 drinkenbroeders die dat allemaal 30 keer hetzelfde vertellen en elkaar overtreffen en tunt niet voor te schuren en doe ze nog eens vol. Nee, daar ben ik niet meer. Je zult meerdere vinden aan een tafeltje met maximum 2 personen om eens een keer over spannende dingen te vertellen. Hè. Over hoe dat met u echt is, bijvoorbeeld. Of hoe dat met mij echt is.
Ja,
of hoe dat met mij echt is. En wat houdt mij bezig. En En daar kan ik echt heel veel energie van krijgen, van dat soort connectie die ik kan leggen met andere mensen. Daar krijg ik echt energie van. En dat is mij zoveel meer waard dan dat fake toch gebeuren.
De gesprekken worden veel diepgaander, hè? Dat merk ik ook. Ik kan er ook enorm van genieten. En dat is zo'n periode geweest, zo'n onzekerheid van... Oei, ja, dat is nu niet als ik zo in duo ben, maar in groep. Ja, ik hou mij meer op afstand tegenover dat ik ervoor zo handje de voorste moest zijn.
Ja,
ja.
Dat herken ik, ja.
Ja.
Absoluut.
Ja, schoon. Dan word ik er zelfs een beetje ontroerd van.
Is technisch, ja, heb ik ergens naartoe gebracht wat je...
Ja, goed. Er zo over nadenk.
Nee, dat is iets zoveel leuks en ik kan bijna zeggen feestelijks in niet drinken. Maar ik denk dat mensen ook heel vaak zo van die verwachtingen hebben. Hè, van het leven moet altijd fijn zijn, moet altijd feest zijn. Maar definieer dat dan eens. Wat betekent dat dan? Wat betekent dat dan? Een leuke avond. Hoe ziet dat er voor u uit?
Maar ik denk dat we daar... Dat is het hele ding dat ik hier wil aankaarten. Het moet, als we iets vieren, dat moet precies... Dat kan niet plezant zijn zonder drank. En die fase ben ik nu wel voorbij. Dankzij jullie bezoekjes tijdens dat Sober Salon. Dat was geen minuut, geen seconde. Ook al hebben wij over alcohol gebabbeld. Dat ik dacht... God, dan heb ik eens goesting in een glasje wijn.
En nu heb ik hier goesting op tafel
te staan. Ja, en op tafel te staan... Nee... En dat geeft mij wel zo'n gevoel van, kijk, dat kan ook. Ook mensen die normaal wel drinken, waren er ook bij. Hè. Die is gewoon een... En die achteraf zei, godverdikke, dat kan ook. Hè. Maar het zit er zo ingebakken, ingepompt van... Ja, je komt ergens, het eerste wat je krijgt aangeboden, dat is alcohol. Hè. Mensen vinden dat ook normaal. Hè.
Ja, voor mij is dat niet normaal. Maar...
Nee, voor mij ook niet. Daar ben ik nu. Maar zo heb ik... Vraag me dan een jaar...
Dat zijn gewoon punkers.
Maar dat heb ik al gezegd. Zeg nee tegen alcohol, dat is pas rock'n'roll. Want dat is gewoon... Dat is echt... Moest dat mij een jaar geleden gezegd hebben, dan had ik u voor zot verklaard. Echt waar, dacht ik. Ik was ook een van die mensen die zei... Oh, mijn pintje komt er niet aan, hè.
Ja. Dat ding niet voor te scheuren, hè.
Dat is zo dat woke-verhaal, hè. Ik weet niet of je zo een beetje mee bent met die woke nu, met die FC De Kampioenen. En... Mijn dochter vroeg, mijn dochter was het niet, denk ik, want die weet al die termen, woke, wat is dat nu eigenlijk? En dat komt eigenlijk op voor een minderheid in de maatschappij. En over laatst vroeg iemand, zeg jij dan ook woke? En weet je wat ik erop heb geantwoord? Ik zei, woke? Nee, ik kom gewoon op voor mensen die een probleem hebben. En dat is een zoektocht, die komt voor niemand niet op. Ik zeg ook een beetje voor degenen die nog niet doorhebben, als ze een probleem hebben. Maar dat is geen minderheid niet meer, hè? Ja, dat is geen minderheid, hè?
Nee. Ik denk dat de mensen misschien vaker een beetje meer... een beetje minder met de problemen van andere mensen zou bezig zijn dan wel met hun eigen kijk naar de wereld.
Ja.
Maar bon. Dat zal ook wel woke zijn, denk ik.
Woke, rock en roll. Het zijn allemaal maar termen waar dat we mee smijten. Nee, maar dat is... Maar als we nu echt woke zouden zijn, nu even over de FC De Kampioenen verhaal. Hè. Ik weet niet, het ging over Zwarte Piet en weet ik wat, ik kan me niet over uitspreken. Ik heb er ook nog op gezegd, die Xavier, want niemand ziet er naartoe, maar iedereen weet ondertussen wel wie Xavier is, die drinkt daar een dagschotel. Dat is ook normaal dat die mens elke dag drinkt. We vinden dat ook plezant. Ja. Maar dat is toch niet, moest ik nu echt woke zijn, zou ik zeggen, hey mannetjes... Dat is niet oké. Okay. Al die afleveringen moeten geschrapt worden. Maar zover wil ik. Ik ben ook geen goeroe.
Ik ben geen FC De Kampioenen specialist. Maar ik denk dat alle clichés daarin zitten. Je hebt daar...
Ja, we hebben het nu over de kampioenen. Maar het is zoveel... Kijk, nog zoveel feuilletons. Ik haal het nu maar aan.
Je hebt die Xavier, dat dan zijn dagschotel. Die moet zijn dagelijkse portie hebben. Je hebt dan een andere, de toogspringer, de Balthazar Broma, dat dan zijn merk moet hebben. Als Carmen een groot probleem heeft, dan vraagt ze een porto. Is ze een heel groot probleem, dan vraagt ze een dubbele porto. En dan is dat zo een anti-held, Markske, wat iedereen lacht, omdat hem chocomel drinkt. Maar dat is eigenlijk... Hoe dat de maatschappij naar het verhaal kijkt.
Ja, maar ik heb dat nooit zo bekeken tot nu dat verhaal zo naar boven kwam. Die vertekening en ook weer van, inderdaad, als wij met onze chocomelk ergens zouden staan...
Maar ik voel niet de behoefte om daar een... Oh, om dat te willen veranderen, om daar een
Oh, nee.
Kijk, dat is wat het is.
Nee, ik vind trouwens de FC de kampioenen de beste baby zit dat er is. Dus ik zou dat nooit niet van het scherm willen halen. Dus laat me dat even duidelijk stellen. Zeg maar, je haalde ook aan AA. Ga je nu nog naar AA?
Ja, absoluut. Ik probeer elk... Ik ga, normaal gezien staat mijn vergadering in rood gearseerd in mijn agenda. Mm-hmm. Dinsdagavond tussen 8 en 10. Dan ben ik in principe voor niemand beschikbaar.
Ja.
Behouders. Ja. Heel grote accidenten. Maar dat staat al 9 jaar in het rood. Mijn vrouw weet dat, mijn kinderen weten dat. Mijn vrienden weten dat. Dan ben ik er niet. Niet beschikbaar. En ik...
Het geleid ook de vergaderingen, hè? De
share van een groep in Klein-Brabant. Op hoogdagen zitten we met een man of 40 rond tafel.
Amai, toch zoveel, ja.
Als het wat minder is, met 20 zijn er toch altijd. Ja.
En merkt u nu dat de laatste tijd er nog een groei in is? Ik heb wel het gevoel dat dat bij mijn groep zo is.
Ja, er is een groot verloop. Er zijn mensen die komen proeven, die komen kijken...
Laat me duidelijk zijn, ik ben de slechtste AA'er dat er is. Ik ga heel weinig. Ik ga heel weinig, ook omdat ik er heel veel... Hè.
Maar wat maakt iemand nu een
AA'er? Ja, in die zin... Je hebt er verschillende strekkingen in, dat wil ik zeggen. Hè. Zijn er die heel fanatiek... En ik snap dat ook, hè, die dinsdag en vrijdag bij mij gaan. En dat helpt hun echt. Ja, ik ben er nu zoveel mee bezig dat ik soms 's avonds niet de behoefte heb om dat nog... En dat vind ik ook het goede. Het moet niet. Ja. Dat vind ik al voor mezelf een goede oefening, van het moet niet. Als ik er nood aan heb, weet ik dat dat er is. En dat wil ik ook met... Want voor hetzelfde geld, ik heb al gezegd, dat SOS nuchterheid geweest, dat is wat er mij op dit moment is aan, dat maakt niet uit. En ik vroeg mij nog af... want zoals schrijver, als jij dan zei, toch zo een beetje uit een bocht durft gaan, hoe ga jij met die teksten om van AA?
Ten eerste, hoe ik de vergadering probeer aan te vliegen, voor mij is een goede vergadering een vergadering die dat interactief is.
Ja.
Waar dan mensen hun verhaal vertellen, hun struggles. Maar evengoed de manier hoe dat ze een struggle of een trigger overwonnen hebben. Dat ze authentiek en eerlijk praten over zichzelf en dat mensen daarop ingaan. Dat er een soort discussiemoment is of een bezinningsmoment. Dat klinkt dan weer al helemaal fout. Maar dat er toch nagedacht wordt over dingen die daar verteld worden. Een slechte vergadering is voor mij een vergadering waar dat iemand alcoholwijsheid predikt. Dat is voor mij een slechte vergadering. Ik denk dat die interactie wel... Belangrijk is, en ik nodig daar ook toe uit, van ik zet iedereen aan om te spreken, omdat ik gemerkt heb bij mezelf dat over mijn verslaving praten mij dat echt geholpen heeft.
Mm-hmm.
Dus dat is voor mij een goede vergadering. Maar ik had nog een vraag, Evi.
Ik heb er zoveel. De teksten, daar had ik het over.
Ja... Als ik daar in het begin naar... Hoe moet ik zeggen? In het begin mochten ze mij daar alles gevraagd hebben. Had daar iemand gezegd, en nu ga ik even plat worden, je moet met een parij in je gat rond de tafel lopen om nuchter te worden. Ik had dat ook gedaan.
Ik zei het eigenlijk al helemaal voor mij, maar ik heb nogal een visueel... Ja. Sorry.
Maar ik had dat gedaan. Hadden ze gezegd, van, je moet op je blote voeten deze week stappen om nuchter te worden. Ik had dat gedaan. Dus die teksten, die Ik begreep daar eigenlijk niks van. Het enige wat ik onthield, dat was van... Je moet eerst de pint laten staan. En dat kwam die eerste weken kwam dat wel heel veel naar boven. Hm. Maar dan is dat programma toch voor mij een al die 12 stappen een levensles. Om een uitnodiging om jezelf aan de slag te gaan. En daar heb ik heel veel... veel energie uit. Nu, ik kijk niet zozeer van hoe zijn die teksten geschreven. Ik kijk daar niet naar als auteur of als schrijver of noem het. Ik merk ook wel dat de AA-teksten heel wat weerstand kunnen oproepen. als het gaat over de God van de tafel, ja, als je dat zegt tegen een atheïst, dat is,
ja, maar ik
dat is pure weerstand. Hè. Als je zegt de ziekte van alcoholisme, allee, ons ma was ziek, hè. Een alcoholiker is niet ziek, hè. Ons ma is gestorven van kanker, die was ziek. Een alcoholist die drinkt zelf. Allee, doe maar, je kunt daar op verschillende manieren naar kijken. Maar ik denk ook wel dat de weerstand die teksten oproept, misschien nodig is om dat juk af te smijten of zo. Ik denk dat... ik weet niet hoe ik het moet zeggen.
Ik heb zo nooit de behoefte van... moesten we die nu een beetje... Ik mag altijd een beetje... Ja. Ik heb het gevoel van... Er zit zoveel kracht in die tekst, in die 12 stappen. Terwijl ik dacht, ik lees die, ik snap die nu nog... Maar voor de 11, daar ben ik zeker van. Dat vind ik net ook de uitdaging van die 12 stappen. Door af en toe te zeggen, dat bedoelen ze ermee. En trouwens, die gebruiken ze in heel veel therapeutische programma's. Ja. Niet alleen bij AA. Het komt eigenlijk op neer, die 12 stappen. Dat gaat om zelfzorg, hè?
Maar wie spreekt dan als je die weerstand voelt? Wie is er dan aan het spreken?
Ja, die zegt van... domme, er zouden zoveel meer mensen... dit moeten doen of dit moeten ontdekken. Maar ik weet zeker dat de 11 daardoor afstand pakt en zegt van... die daar niet door kunnen kijken.
Ja, maar dan is de peer nog niet rijp omdat ze van een boom valt. Heren.
Ja.
Je kunt niet alle dronkaards van de straat gaan halen en te zeggen van... kijk eens hier mensen, volgt mij eens eventjes. Kijk eens wat we hier aan het doen zijn. Ik zou een film kunnen maken van... hoe ik vroeger naar het leven keek en hoe ik vandaag naar de wereld kijk. Kom eens meekijken, zie eens, kies eens, kom eens mee.
Ja, dat is de wereld verbeteren. Dat tikkeltje dat ik nog moet weg. Nee, dat werkt niet.
Dat werkt niet, hè. Dat gaat zo.
Nee, maar ik heb zo het gevoel van, dat is zo'n knap programma. Ik vind dat dan zo zonde, eigenlijk. Snap je wat ik... misschien leg ik het niet goed uit. Ik vind het dan zo zonde dat ik denk van, moest het dan nu zo? Maar ja, dat ben ik. Als je met mij op restaurant gaat en ze bedienen mij, dan denk ik, zo'n goed eten en zo'n slechte bediening.
Maar bij AA, uit de bichtklap, dat is dan ook veel oude krokodillen, hè, die daar in staat zijn om een programma te vertalen naar iets hedendaags.
Ja, maar ik twijfel maar bij u dat dat als, niet zo het
geval is. Als een stap voorgelezen wordt en gevraagd van, en wat betekent dat voor u, hoe kijkt jij daarnaar? Welke emotie roept dat bij u op? Of weerstand? Of dan krijg je een discussie over die stappen.
Ja, dat is waar.
En dan zit je het al een stuk aan het kader en inzicht aan het brengen. Dus.
Ja. Ik kan dat loslaten. kan dat gewoon loslaten.
Laat het los.
Ja, nee. Omdat ik zo... Ja, dan nu ga ik zelf het foute woord gebruiken. Zo wil triggeren van, kijk, er is veel meer... Ik krijg heel veel berichtjes binnen van, zou ik wel gaan en ik durf niet. En dat is God, we weten er allemaal al, het gaat niet over. Ik heb nog nooit moeten zeggen, we hebben nog nooit over God gepraat. Nog nee. Nooit. Nooit.
Nooit. Nooit.
Maar echt nooit. Nee. En dat krijg ik er soms zo nog niet, dat ik mensen wil overhalen, terwijl ik weet dat is mijn taak.
Wie spreekt dan even? Dat is geen dat ik dat straks wou zeggen van... Als dat de weerstand is, dan zit het nog niet diep genoeg om te zeggen, oké,
ik wil er iets aan doen.
Kijk hier even over, kijk hier even langs. AA werkt al 100 jaar, het zal wel werken. Ik ga er toch vanuit. Ik denk dat we levens gered worden, denk ik. Ik ben daar zelf het grootste voorbeeld van. Maar ik ben het met u eens dat het misschien een ouder publiek aanspreekt. Kan wel.
Ik heb dat gevoel zo. Allee, er wordt meer en meer toch over gesproken, dus vind ik al positief.
Ik heb er al heel veel bij groepen op bezoek geweest. En overal waar ik kom, is toch het eerste wat ik voel, dat er een soort geborgenheid, een soort warmte, dat ervaar ik wel.
Ja, want ik ben nu ook bij een andere groep is uitgenodigd geweest. Dat was fantastisch. Dat was een heel andere ervaring, omdat die ook in andere gezinssituaties zaten. En ja, dat is logisch, hè, dat u dat dan meer aanspreekt, omdat je daar meer de connectie en de herkenbaarheid in terugvindt. Hè?
Ja. Maar ik ben om alcohol, welle, om te gaan met alcoholisme, ben ik persoonlijk fan van AA, maar dat ben ik. Maar er zijn nog tal van andere hulpbronnen, hè, Evi. Psycholoog, dat is een heel pak. Ik denk dat iedereen zijn een beetje zijn weg moet zoeken van wat past bij mij. Hè. Maar ik kan mij inderdaad geven, laat het niet los. Dat is wat ik...
Ja, maar ik ben nog altijd... Ik geloof nog heel hard in de... Ik vind hem altijd zo ziek. Ik zal dat nooit vergeten. Dat waren de eerste die mij niet... En dat geeft dan ook hun kracht zo. Niet... Die veroordeelden mij niet als ik er met mijn verhaal kwam. En die begrepen mij van de eerste minuut. En dat vond ik zo prachtig. Zwaar. En dat is ook... Ja, ook, zo vind ik ook een beetje de kracht in jezelf terug. Hè? Ja.
Ik ben nu tot de constatatie aan het komen dat ik beter schrijf dan dat ik aan het praten ben. Want...
Dat denk jij. Dat is niet wat... Misschien stel ik de verkeerde vragen. Ik heb nog een interessante tekst. Om nu toch over je teksten terug te beginnen. Interview met een alcoholist.
Ja.
Ook een boeiende. Heb hem bij?
Ik ben niet zeker dat ik hem hier...
En dat doen we op je gemak.
Wat wil je daarvan weten, Evi?
Vertel er eens iets over. Dat is een heel confronterende tekst. Een beetje een leidraad, zo op uw manier geschreven van... Ja, Jan, waarom heb ik u uitgenodigd? Jij kunt dat beter vertellen dan ik, hè. Vertel het. Doe maar rustig een tijd met je laptop.
Ik ben niet zeker welk een tekst, want ik heb er al zoveel geschreven over.
Ik denk dat je me nog maar pas gedeeld hebt in de groep ook.
Nee, dat is de bijsluiter van ook.
Bijsluiter, dat was het. Bijsluiter, ja.
Ja, dat is... ik denk dat een keiharde zelfanalyse is van hoe dat wij als of hoe dat ik als alcoholist... manipuleer, chanteer, bedrieg, ja, alles in het werk stel om de wereld naar mijn hand te zetten. Dat gaat daarover. En dat mensen dan heel vaak als eerste reflex hebben van... We gaan hulp bieden, we gaan vangnet zijn, we gaan heel begripvol zijn, we gaan proberen van dat alcoholisme te verdoezelen voor de mensen. En dat soort zaken. Ik denk dat het tegenovergestelde is wat dat iemand die een alcoholist in zijn omgeving heeft, net niet moet doen.
Ja.
Ik denk dat het werk gedaan moet worden door
het alcoholist zelf, hè?
Ja, ja. En dat al die... dingen die gebeuren om dat te verdoezelen, net een trigger zijn om heel het verhaal te minimaliseren.
Ja.
Ja, dat is een harde tekst. Maar ik denk dat die niet helemaal belicht van hoe dat een alcoholist in elkaar zit.
En ook interessant voor mensen in de omgeving, want die vraag krijg ik ook heel vaak binnen. En ze nemen nog maar klein stapjes in de groep zo. Die zijn ook altijd op zoek naar, wat kan ik doen om te helpen? Wat kan ik... Maar het is die betutteling, is dat wat ik aan het verstaan? Het is nu een hard woord dat ik gebruik, de betutteling, die dat het een beetje in de hand blijft houden.
Wat ik mensen altijd aanraad, dat zijn dan vaak moeders, hè, die dat dan komen van, ja, mijn zoon, 16, maak me zorgen. En dan stel ik de vraag, en hoe drinkt je zelf? En doet hem sport? Ja. Wat speelt voetbal? Dan moet je maar eens een keer nagaan van, ja, vanaf zijn 6 jaar komt hij daar na de match aan de toog, met een vlag boven de toog. Mannen weten waarom. Ja. Links de vrouwen met kava, rechts de venten met pinten. En dan krijgt hij een bonnetje voor te drinken. En in het slechtste geval nog een t-shirt met Jupiler Pro League op. Ja, wat wil je dan? Maar die moeders geef ik dan de raad van, maak van zijn probleem niet het uwe. Zet uw grenspalen goed en bewaak die alsof uw eigen kinderen. Maak van zijn probleem niet het uwe. denk dat dat een grote les is. Wat dat een heel moeilijke les is, maar... toch één die dat mijn vrouw mij ook ingeprent heeft. Van, ik moest u loslaten, anders had er nooit niks van gekomen.
Ja. Uw vrouw drinkt hier nog?
Mijn vrouw kan drinken, hè.
Wij konden dat ooit ook, hè, maar wij kunnen dat niet meer. Hè?
Ja, ik kon niet drinken, want ik kan niet stoppen.
Ja, voilà, dan kunnen we niet meer drinken. Niet drinken, hè. Voilà. Als uw rem kapot is, kunnen we niet meer drinken, dat is duidelijk.
Mijn vrouw die kan op maandag een fles aftrekken en zaterdag dat nog de lastige geut flessen geluk uit halen. Dan denk ik van chapeau.
Dan kunnen we.
Een kwartier dat al.
Kunnen we niet, hè. Oké. Zullen we samen nog een ginger jackske drinken?
Ja, graag.
Wat er is van proeven? Want je kwam binnen en je zei, wat is dat? Nee,
ik ken dat, hè.
Ja, maar je kent het, hè?
Ja, tuurlijk.
Had het al gedronken voordat je op je vriend kwam? Ja, absoluut. Van waar kende het?
Van de biowinkel, denk ik.
Ah, kijk, oeh, ja. Want je kwam hier binnen en zo, wat is dat? Die stond hier 10 of 15 flessen.
Ik heb dat niet gezegd. Ik heb gezegd van, je zult nu wel vier naar de glasbol gaan, nu dat je 30 flessen ginger jack kunt in de glasbol gaan
staan. Dat zal wel zijn. En ik denk dat mijn sponsor dat een beetje onderschat heeft.
Oei.
Ah, ja.
Die wisten dat jij verslaafd was.
Ja, jawel, die wist dat wel. Maar die is vergeten. Iemand die vroeger alcohol... Die kunnen goed drinken, hè. Dus die intoseren ze hebben nog altijd niet
dat
goed.
Dat kun je toch zien. Dat kunt als iemand die drinkt een pint in twee keer.
In twee keer, voilà. Maar
dat doen wij nog, hè.
Dat doen wij nog, maar we drinken nu wel justin, hè.
Ja, absoluut.
Ah, voilà. Allee, goed. Er is af nog iets aan toe te voegen. Ik weet wat ik iets zeggen, wat vind jij nu voelt?
Vind je het goed als ik het de volgende keer opschrijf? Ik zal het in uw groep delen. Als ik nog iets te vertellen heb.
Ja, ik weet wat ik eigenlijk wou zeggen nu. Ik heb nu het gevoel van, die gaan misschien binnen 6 maanden nog eens terugkomen en nog eens op voorhand opschrijven. Want dat is een gevoel dat ik ook heb met de podcast. Hè. Vergeet dat niet. Hè. Van, je kunt altijd, dat is een stukje perfectionisme. Hè.
Ja.
Wat je nu hebt. Dat is fantastisch. Wat je hebt. Weet je wel mensen dat je geïnspireerd...
Je krijgt niet alle dagen de kans om voor een groter publiek, als we een kat en kat noemen... te spreken over alcoholisme. En dan stel ik me nu de vraag, heb ik nu eigenlijk...
Je hebt nooit alles erover kunnen zeggen. En de juiste woorden, dat kan ook niet.
Heb ik de juiste dingen gezegd? Heb ik de juiste klemtoon gelegd? Heb ik niet hier en daar met mijn vingertje gewezen naar anderen dat ik misschien beter dan mezelf had gedaan? Heb ik de juiste nuance? Heb ik de juiste woorden gebruikt? Dat zit zo in mijn kop te spoken nu. Maar bon, ja, kijk, laat het los zijn.
Zal ik er eens iets op zeggen? The answer is yes. Kunnen we daarmee afsluiten?
Ja, absoluut.
Dankjewel. Ja, hey, in Witte, mijn sobersalon, niet alleen, maar mijn studio staat altijd open, dus je moet altijd nog eens terugkomen.
Oké,
okay, dikke merci.
Ja, heel graag gedaan.
De aftertalk met Jan, dat was bijzonder, persoonlijk en boeiend. En op een bepaald moment stelde mij ook een interessante vraag terug. Verschiet jij ervan dat jij zou beginnen drinken? Nee. Ik ken het totale plaatje, maar daarom heb ik ook bijvoorbeeld heel moeilijk met een bepaalde stap in dat 12-stappen-programma, dat moet ik eerlijk toegeven, namelijk stap 8 en 9, zoek het maar eens op. Maar dankzij mijn nuchterheid wordt er wel veel duidelijk. En aanvullend natuurlijk met mijn bezoekjes aan mijn psychotherapeut, Dirk, merci Dirk, lukt het mij om alles een plaats te geven en ook zo meer in mijn eigen kracht te staan. Waarmee ik eigenlijk wil zeggen, als je de kans hebt om hulp, doe dat niet alleen... Zoek de juiste, en dat is soms wat zoeken, maar pak dat gewoon met twee ballen aan. Want ik ben zoals in de film Back to the Future, zo die VHS-recordings in mijn hoofd opnieuw gaan bekijken. En dan durf ik u uit te dagen en eens te zeggen, duik dus in uw foute film, rewind, speelt hem af. Het is noods vertraag, maar zet hem niet op pauze. Want ik ben zeker dat er heel wat special effects aan te pas zijn gekomen in ons foute films, if you know what I mean. Maar haal dat fragment eruit, desnoods... Zoals met een oude Viewmaster, hé, waarbij elke klik naar een fragment alles een plaatsje geeft. Of probeert te geven, althans. Maar je gaat ook beter begrijpen waarom dat je ze in je verhaal gemonteerd hebt. Althans, zo werkt het voor mij. Zo kan ik het een plaatsje geven om rust te vinden, ja, nu, in het nu. En te genieten, en zoals ik al beloofde, voor mezelf ook, tegen zoveel yes te kunnen zeggen. Ja, mijn gevoel, dat is mijn gevoel. Ik geef dat duidelijk mee. Als jij er niet klaar voor bent, zoals dikwijls ook zeggen in die series, don't try this at home. Maar doe dat onder begeleiding. Of misschien is wel Lou, die je volgende week hoort, de juiste madame voor u op de juiste plaats. Want zij is een specialist om op zoek te gaan naar jouw blauwdruk. Maar eerlijk is eerlijk, zoals ik voor mezelf terugkijk, is er ook dus mijn rock bottom moment. Zoals toegegeven, hè. En in de vorige afleveringen durf ik dat al wel eens lichtjes aanhalen over mijn herval en over de foute hulp die ik dan kreeg. Maar ik ben gestopt met drinken, november 2019. En ik ben beginnen... de stappen van hulpverlening sloeg ik over. En ik ben beginnen lopen naar de feestdagen eind vorig jaar. En ik ben dan gestruikeld, los met een rock bottom moment in. Los op mijn bakken, zoals ze zeggen. Maar dan niet letterlijk, maar heel figuurlijk. Als in een zeer zwaar herval. En daardoor, door de laatste twee weken, nu kan ik dat zelfs uitspreken, dankzij, dat is dan een heel speciaal magisch woord in deze zin, dankzij dat rock bottom moment heb ik die Lou ontmoet. Ik kan ook al zeggen dat ik ze ken van uit het psychiatrisch ziekenhuis in Duffel. Voilà, dat is eruit. En hoe en wat er precies gebeurd is, dat vertel ik dan in de volgende aflevering. Maar geef me tijd, hè. Dus stap per stap, hè. Waarmee ik ook nog eens wil zeggen, doe alles op uw tempo, op jouw tempo. Dat doe ik ook. En geef nu toe, ook dat is zelfs een zorg van zelfzorg. Het is weer heel zot. En zonder te weten wat ik hier in de outro ga vertellen, apt Jan mij de volgende quote, waarmee we gaan eindigen. En die luidt als volgt. Het is niet omdat dingen moeilijk zijn dat we niet durven. Het is net omdat we niet durven dat dingen moeilijk worden. Voilà, laat dat even bezinken. En met deze woorden neem ik je heel graag mee naar de volgende scène in mijn nuchter verhaal. En, nog een kleine blooper. Ze gaan mij dooddoen als ik dat ga uitzenden. Maar ik wil gewoon laten zien. Het is niet saai, nuchter zijn. En ik had dat toevallig opgenomen. Dus, Katrien van podcast nummer 4... Doe mij niet dood, hè, maar ik denk wel dat je ermee kunt lachen. Enjoy. Tot de volgende.
Zo eens proeven, Katrien.
Ja, tuurlijk even. Ik zal eens proeven, hè.
Lekker?
Ik vind van wel.
En nou, wat proefde?
Gember.
Mm-hmm.
Ah nee, even doen.
Vind het lekker?
Het smaakt naar meer, hè. Ja, ik vind het is een lekker drankje.
Mm-hmm. Spicy?
Ja, het is wat... een spicy nasmaak. Ja, dat is er wel lekker aan. Dus je drinkt, je proeft gember. En dan de nasmaak is inderdaad een beetje spicy. En dat maakt het goed. Ja, maar dat wou ik niet serieus.
En als je het naar één woord zou omschrijven, wat zou je dan zeggen?
Voor herhaling van...